Dit is Flevoland.
Met Esther Dijkstra en Leo Schouwenaar. Goedemorgen, het is dinsdag 20 juni. Leuk dat je luistert. Zometeen in de uitzending. Het monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten is vernield. 65 glasplaten zijn verwoest en slechts 2 zijn er gespaard gebleven. Nabestaanden zijn er kapot van.
En je hoort een reactie van de burgemeester van Urk over de vermeende drugsmokkel van Urker Kotters in Denemarken.
Ja, bijna alle glaspanelen voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelmina-bos in Dronten zijn vernield.
Wat een prachtige cirkel was met glazen platen en de namen van duizenden mensen die aan kanker zijn overleden daarop, is sinds gisteren verworden tot een droef landschap van korreltjes glas.
Hier stond een glazen monument, maar best behoorlijk, met allemaal namen van mensen die overleden zijn aan kanker. Mijn man stond erop, mijn eerste man, en die is overleden aan darmkanker. En die stond erop en ja, nou ligt hij. Je staat ook gewoon met verbijstering te kijken. Dat er 1 plaat kapot is, is al niet leuk. Maar kijk maar om je heen. Het is gewoon desastreus. Gewoon desolaat. Onheimisch.
Alexander Pallar is er kapot van. En ook Frank Jansen vindt het verschrikkelijk. Hij kan de ingegraveerde naam van zijn zoon niet meer terugvinden.
Ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor. Het is heel triest. Gewoon de gedachte dat iemand dit soort dingen gewoon doet. Wij waren hier in de buurt op een weekend vakantie. We dachten, nou, we gaan weer even kijken. Ja, en het is zo triest om dit zo hier aan te treffen.
Wie doet zoiets? Er staan zoveel namen op een glasplaat. En dat heeft voor iedereen gewoon een eigen betekenis en waarde. Een dierbare herinnering. En dan vind je dit. En ik kan zelfs de naam niet eens meer lezen. Het zijn allemaal brokstukken. Gewoon, wie doet zoiets? Ik snap het niet. Ik vind het verschrikkelijk.
Ook Annabel Schipper van KWF Kankerbestrijding is met stomheid geslagen.
Wij zijn hier net aankomen lopen en we zien een verschrikkelijk beeld. De glaspanelen zijn vernield, eigenlijk bijna allemaal. De glaspanelen waar de namen op staan van mensen die overleden zijn en die hier een boom hebben in dit bos.
Volgens de politie zouden de panelen in de nacht van zondag op maandag kapot zijn gemaakt. Mevrouw Pallar was een van de eerste die het zag. En ook merkte ze dat er nog meer kapot is gemaakt.
Kom hier aan en je loopt door dat paadje en dan zie je het ene gedichtje naar het andere gedichtje wat gewoon vernield is. En dan kom je hier en dan geloof je ogen niet. En het gaat niet om 1 plaat. Bijna alle platen zijn vernield. Ik vind het verschrikkelijk.
In 2006 werden er al enkele panelen vernield hier op de gedenkplek. Wie er toen achter zat, is niet bekend bij KWF. En ook nu tast de organisatie in het duister.
Dat is precies de vraag die ik ook heb. Wie doet zoiets? Hoe kun je zoiets moois, zoiets emotioneels, wat iedereen diep raakt, hoe kun je dat zo bewust kapot maken? Ja, ik snap dat niet.
Nabestaanden zijn de klap nog aan het verwerken. Ze hebben wel een idee hoe je zo'n baldadige actie in de toekomst misschien kan voorkomen.
Cameraatjes misschien, in de bomen of weet ik niet. Maar dit is wel een hele fijne plek. Een hele stille plek. En in hoeverre wil je gecontroleerd worden? Maar voor dit, ja, mogen ze mij iets ophangen.
Schipper van KWF zie dat niet zitten.
Je zou kunnen zeggen camera's ophangen, maar mijn idee is, je moet ook van de goede van het mens uit kunnen gaan. En het gaat al jarenlang hartstikke goed. En het is gewoon belangrijk dat dit in mooie ere blijft bestaan.
Hopelijk dat er toch de middelen komen om dit weer op te gaan zetten en weer te hernieuwen. Zodat het toch voor heel veel mensen weer een plek is waar ze zich even, nou ja, toch weer bij hun overleden familieleden kunnen wanen. Of dat ze er even bij stil kunnen staan.
Ja, KWF die gaat aangifte doen van de vernielingen. Je hoorde een verslag van Sam Jones. Ja, het gebeurt, maar het is niet de hele sector die dat doet. Dat zegt Urker burgemeester Kees van den Bos in een reactie op het nieuws dat Urker vissers betrokken zijn bij drugsmokkel voor de kust van Denemarken.
Containerschepen gooien pakketten met drugs overboord die door de viskotters vervolgens worden opgepikt. Zo blijkt het onderzoek van de Deense omroep TV2. Je hoort de burgemeester.
Nou, op dit moment heb ik over het onderzoek zelf nog geen reactie. Ik heb me er onvoldoende in kunnen verdiepen om precies te zien wie er is nu bij betrokken. Waar gaat het exact over? Maar feit is wel dat wij voortdurend alert zijn op dit soort signalen. Dat zijn we niet alleen vandaag, dat zijn we niet gisteren, maar dat zijn we al jarenlang inmiddels. En dan kijken we heel scherp naar wat gebeurt er in deze sector. Want we hebben hier een hele sterke economie. Transportsector, visserijsector, et cetera. En die economie willen wij niet laten kapen door criminelen. Dus wij wapenen ons daartegen. En ook dit signaal nemen wij weer serieus.
Bent u geschrokken?
Nogmaals, ik moet me eerst eens even goed verdiepen in het onderzoek zelf. Maar wij zijn eigenlijk al geruime tijd alert op dit soort signalen. Wij werken aan een versterking van de sector. En dat vinden wij belangrijk. Dat zien we al langere tijd onder ogen. Dus in die zin zijn wij niet direct geschrokken door dit signaal.
Over wat u er aan doet en allemaal op dit moment gebeurt. En al eerder natuurlijk, daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar wat betekent dit nou voor de gemeente Urk?
Nou kijk, het is iedere keer weer de visserijsector die in een negatief daglicht komt hierdoor. Terwijl het grootste deel van de visserijsector hier absoluut niet aan deelneemt en hier ook afstand van houdt. Dat is iets, daar zijn wij juist trots op. En we proberen dat deel nog groter te krijgen door de acties in te zetten. Bijvoorbeeld te werken met controles, bijvoorbeeld te werken aan bewustwording. Aan het in beeld brengen van je zwakke plekken. Zodat daar ook versterkend op gewerkt kan worden door de sector zelf. Zo zijn wij ermee bezig om ervoor te zorgen dat deze economie die krachtig is, krachtig kan blijven en niet aantrekkelijk wordt voor criminelen.
Het geeft een verkeerd beeld.
Het gebeurt. Dus in dat opzicht, en we weten ook uit rechtszaken in het verleden dat het ook op Urk voorkomt, en dat zien wij ook eerlijk onder ogen. Dat gaan we niet wegpoetsen, maar we willen het wel in het juiste perspectief schetsen. Het is niet heel de sector die dit doet. En tegelijkertijd zijn we al geruime tijd, al jaren bezig om ervoor te zorgen dat we nog sterker worden, zodat criminelen geen vat krijgen op deze sector.
Hoe krijg je hier nou een eind aan?
De vraag is of je hier een eind aan krijgt. En we moeten ook ons realiseren dat dit overal in Nederland voorkomt. Urk is niet daarin uniek. En het is zaak om ons voortdurend daarmee bezig te houden en voortdurend ons daartegen te wapenen. Om die criminelen te weren en een eind aan krijgen aan dit soort zaken. Ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is. Dat is volgens mij ook de opdracht helemaal niet. Het gaat erom dat je voortdurend bezig bent om jezelf erin sterker te maken, weerbaar te maken. Die meldingsbereidheid toe te laten nemen. En we moeten ook altijd nog beseffen, het grootste deel van onze vloot is hier niet mee bezig.
Zou u de Denen niet gewoon moeten oproepen van jongens, controleren ze wat beter jullie zeeën?
Ik denk dat dat soort oproepen niet aan mij zijn, maar dat dat wellicht nog aan de landelijke overheid is. Maar op basis van dit soort onderzoeken dat nu al constateren, dan moeten we ons echt even meer verdiept hebben. En dan moet je het gesprek ook gevoerd hebben met Denen, wil je dat soort oproepen doen.
Zei de burgemeester van Urk over de drugsmokkel waar Urkers schepen bij betrokken zouden zijn. Ja, we hebben een overzicht voor je van wat je gisteren gemist hebt op televisie en op radio. In Jinek ging het over voetballer Quincy Promes. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. De advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moscovits, vertelde dat zijn cliënt teleurgesteld is dat Promes niet is veroordeeld voor poging tot moord.
Er zijn telefoontaps die zijn rechtmatig bevonden, waaruit bijvoorbeeld bleek dat hij had gezegd tegen zijn vader direct na het incident: waarom hield je me tegen? Ik wilde hem in zijn nek raken. Nou, de rechtbank heeft daarvan nu gezegd, we gaan hem alleen veroordelen voor mishandeling. Uh-huh. Want die uitlatingen die zijn achteraf gedaan. En we kunnen dus niet beoordelen of dat te maken heeft met een plan. Of in ieder geval
geen voorbedachte raden.
Geen voorbedachte raden. Maar het moment dat je dat op band hebt en je hebt iemand die is neergestoken met een mes, dan vind ik dat geen navolgbare redenering. Dat vindt mijn cliënt ook niet.
Op het moment van de steekpartij speelde Promes bij Ajax. En toen de speler verdacht was, deed hij het gewoon nog mee aan wedstrijden. En dat had de club niet moeten doen, zei sportjournalist Sjoerd Mossau.
Stel dat jij morgen op een familiefeestje iets verschrikkelijks doet.
Ik ben een beetje hormonaal, dus alles is mogelijk.
Alles is mogelijk.
Weet het niet.
Nee, maar ik vraag me af of RTL ja, dan de volgende dag op televisie zou ze op zijn minst zeggen, blijf jij maar even
ja,
thuis.
Ja, even op non-actief. Even uit de picture, niet meer in je rol zoals je maatschappelijke rol.
Exact.
Ja, en ja, dat had Ajax kunnen doen wat jou betreft en hebben ze nagelaten.
Ajax heeft een grote publieke functie met supporters, met sponsors. En dat hebben ze niet gedaan.
Tja, dat was dus bij Jinek.
Wereldwijd wordt gewaarschuwd voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Zo waren er de afgelopen maanden verschillende petities die opriepen tot een pauze in de ontwikkeling van AI. Het allergrootste gevaar is volgens sommigen dat het de mensheid kan bedreigen. IT-columnist Ines Nazrullo van Trouw vindt dat wat overdreven, zei hij in Nieuwsuur.
Het is een beetje alsof je het over de verschrikkelijke sneeuwman hebt, hè? Ik kan zeggen, nou, die bestaat niet. En dan kan je zeggen, ja, maar dat weet je niet zeker. Dat klopt, dat weet je niet zeker, maar hij bestaat niet. Ik vind het totaal onverantwoord om te zeggen dat het waarschijnlijk is. Ook omdat het technisch gezien wat beschreven wordt, kan eigenlijk gewoon niet.
Ook techjournalist George van Hal denkt dat we ons veel meer zorgen moeten maken over andere gevolgen van AI.
Ik maak me veel meer zorgen op korte termijn over de impact die kunstmatige intelligentie kan hebben op onze maatschappij, op de verspreiding van desinformatie, op het verdwijnen van banen en de sociale onrust die daarmee gepaard gaat.
Ja, en de uitzending van Kunststof stond in het teken van presentator Jelly Brouwer. Zij overleed zondag aan kanker. En schrijver Thomas Verborgt is een aantal keer door Jelly geïnterviewd. Hij keek met veel bewondering op de interviews terug. Er was oprechte interesse, vertelde hij.
Als je uitgenodigd was voor dit programma, je ging niet naar de radio of naar een microfoon of naar een studio. Nee, je ging naar Jelly. En die zat hier met open armen vol interesse, zorg en aandacht klaar, met de duim omhoog en het boek voor haar. En dan begon het gesprek. En dat was meteen een levendig en een feest. En het ging ook helemaal niet over waar het boek over gaat, maar wat het boek was. Hè? En wat voor een deel van jou in dat boek zat. En wat zij eruit halen voor zichzelf. Mm-hmm. Dat waren altijd hele boeiende en inspirerende gesprekken.
Ja, dat was dus gisteravond op radio en op televisie. En je bent weer bij. Ja, openbare scholengemeenschap De Meergronden in Almere staat op nummer 1 in de landelijke stapelscholen top 10 van Elsevier Weekblad.
Bijna 40% van de geslaagde VWO-leerlingen heeft op dezelfde school eerst het HAVO gedaan. En dat wordt volgens rector Huub Nelis stapelen genoemd.
Ja, het zijn eigenlijk de leerlingen die binnenkomen op een bepaald niveau en die stapelen niveau naar niveau. Dus eigenlijk diploma op diploma. Dus theoretisch kun je op de MAVO beginnen. En na het diploma dan stapel je er een HAVO-diploma op. En met een HAVO-diploma mag je door naar het VWO. En met het VWO mag je naar de universiteit. Nou, dat heet de koningsroute als je van de MAVO naar de universiteit gaat. En dat zijn heel weinig die zo ver stapelen. Maar het stapelen van HAVO naar VWO, dat komt op onze school dus veel meer voor dan op de meeste scholen in Nederland.
Hoe kan dat? Stimuleren jullie misschien leerlingen om verder te gaan studeren?
Nou, we voeren heel veel het gesprek van waar ben je nou goed in. Dus we stimuleren leerlingen om na te denken over hun eigen talenten. Maar we hebben ook een aantal briljante docenten die gewoon in gesprek met die leerlingen, bijvoorbeeld heel veel beta-docenten, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, daar zie je heel veel leerlingen die echt heel erg enthousiast worden door hun docenten. En dan zoiets hebben van, nou weet je, ik ga natuurkunde studeren, ik wil zwarte gaten bestuderen. En als je dan op de HAVO zit en je wil naar de universiteit of naar een technische opleiding, een technische universiteit, ja, dan is het wel handig als je het VWO eerst nog gaat doen.
Maar het zin hebben om verder te studeren, hoe krijg je dat voor elkaar bij leerlingen?
Nou, dat is het gesprek aangaan, echt open. Er zijn natuurlijk ook leerlingen voor wie dat helemaal geen goed idee is. Die zeggen gewoon, nou, ik ben klaar met de MAVO. Ik wil lekker naar een mbo, een praktische opleiding gaan doen. Of ik wil echt kiezen voor één specifieke richting. Maar als je leerlingen heel breed meeneemt en als er docenten staan die echt ze enthousiast maken over hun vak, dan gaan ze beter nadenken over wat ze later willen. En er zijn er natuurlijk een aantal leerlingen die dan denken van, hey, als ik nou nog de HAVO eerst ga doen, dan kan ik in één keer door naar het HBO. Of als ik naar het VWO toe ga, dan kan ik doorstuderen aan een universiteit. En dan kan ik echt de richting in die ik leuk vind.
Tot slot, er komt hier wel een vliegtuig over boven de Meergronden in Almere. Maar ik kan me voorstellen, als rector, dat je best wel trots bent dat leerlingen langer hier op school blijven studeren, doordat ze een vervolgstudie kiezen.
Ja, ik denk dat wij heel goed zijn om een goede sfeer neer te zetten, leerlingen te stimuleren en ook ze te laten zien dat ze kansen hebben door gewoon nog verder te kijken dan waar ze per se mee begonnen zijn.
Rector Huub Nelis was dat van OPS De Meergronden in Almere Haven.
En dan de berichten van buiten Flevoland.
Ja, in Diergaarde Blijdorp staat een bijzondere plant in bloei. De reuzenpenisplant. Hmm. Ja, de laatste keer dat die in bloei stond in Blijdorp was in 1963.
Zo, geleden.
Dat is heel lang geleden. Ja, en hij bloeit ook nog eens heel kort.
Dit zie je maar 2 dagen. Dus dat sterft dan echt wel, eind deze week is dat wel voorbij.
Dan begint die flink te stinken.
Vandaar dat jullie vandaag even langskomen.
Precies, ja.
Bereid je voor op echt op een stuk rotvlees en vuilnis en allerlei soorten niet schoongemaakte toiletgebouwen of zo. Ik denk dat je dat kan verwachten.
Oh, wat vies. Ja, de plant die stinkt enorm en die trekt heel veel vliegen aan. In natuur komt de plant alleen in West-Java voor. En ook daar is de plant zeldzaam en bedreigd. Maar dat hij zo stinkt, hè? Godverdarrie.
Ja. We gaan naar voetbal. Frankrijk heeft gewonnen van Griekenland in een kwalificatiewedstrijd voor het EK volgend jaar in Duitsland. Mbappé miste eerst een penalty, maar maakte dat later goed. Kon je horen op Ziggo Sport.
Wat gaat de aanvaller doen? Wat gaat de keeper doen? Andere hoek. Flachodimos de goede kant op. Maar dit keer kansloos. Andere hoek gekozen. Maar nu een stukje hoger. En dat levert Frankrijk dan wel de 1-0 op.
Frankrijk en Griekenland zijn de poolgenoten van Oranje. En daarom is de uitslag belangrijk voor het Nederlands elftal. Frankrijk heeft nu 12 punten uit 4 wedstrijden. Nederland heeft pas 2 wedstrijden gespeeld. En staat op 3 punten.
Ja. Kinderen in gezinslocaties die in gezinslocaties zitten, die hebben het moeilijk, zeggen jeugdartsen. En ze krijgen te weinig psychische hulp. Op deze gezinslocaties wachten families die geen asiel hebben gekregen op hun vertrek. En het is de bedoeling dat ze er maar kort blijven, maar ze zitten er in de praktijk vaak jaren. En dat schaadt de kinderen die er wonen. Dat komt voor een deel door hoe ze er wonen, zegt Defence Force for Children.
Het is zeer sober, ze hebben weinig ruimte, weinig privacy. Er is een meldplicht ook voor alle volwassenen. Die moeten zich iedere dag melden. Dus de mensen worden goed in de gaten gehouden. Dat is ook de gedachte erachter. Dus het is een hele beklemmende sfeer die er heerst.
Ja, dat veroorzaakt veel stress, vooral bij de kinderen. Defence for Children wil daarom dat de gezinslocaties dichtgaan.
Weet jij alles van ICT? Mooi! Omroep Flevoland zoekt een ICT'er voor gewone ICT-werkzaamheden, maar ook om al onze studio's draaiende te houden. Je bent medeverantwoordelijk voor beeld, geluid en onze website. En je werkt ook nog eens samen met 85 toffe en getalenteerde collega's. Samen met hen zorg jij ervoor dat ons nieuws bij Flevolanders terechtkomt. Kijk nu op omroepflevoland.nl en wie weet werk jij binnenkort bij het leukste mediabedrijf van Flevoland. En bijna vergeten, het gaat om een baan van 36 uur per week.